Christus is de verlosser. Wanneer we zo ver zijn gekomen in het spreken over de Bijbel, dan moet het onze gesprekspartners en ook onszelf wel duidelijk zijn dat er een enorm dilemma is in deze wereld. Hoe kan God mensen lief hebben wanneer ze hem niet lief hebben? En wanneer ze in opstand tegen hem zijn gekomen? Hoe kan dat ooit nog goed komen tussen God en de mens? Nou, wanneer we spreken over het christendom, over het evangelie, met ongelovige mensen, maken we vaak de fout te beginnen op dit punt. In plaats van hen te doordringen van de situatie waarin ze zich bevinden, de verloren staat en toestand, beginnen we op het punt, Jezus is voor jou gekomen, Jezus redt jou. Ja, maar waarvan dan? Dat moeten mensen wel beseffen. Er zijn vast een paar mensen hier die ooit een keer bij Hanna Stranders geweest zijn, bij die avonden. Nou, let eens op waar het begint zijn met haar verkondiging. Genesis. Begin bij het begin. En dan laat je mensen zien de staat waarin je bent als mens. En pas aan het eind van het verhaal, dan komt pas het moment waarin de Heer die staat in feite wegneemt. Dat bedekt. Maar wij willen als christenen niet meer praten over de zonde. Dat is helemaal achterhaald. Ik noemde eerder al, je noemt het liever van je doel missen en zo. En in de vertalingen dan wordt het ook allemaal weggehaald. In de NBV-vertaling komt het woord, de nieuwe Bijbelvertaling, komt het woord bekering geloof ik nog 2 keer voor. Ik heb het even verteld. Ik heb de website van een mooie meter. Nou, in de NBG heb ik weet niet, het aantal niet meer, maar een veelvoud ervan. Het woord bekering is er helemaal uitgehaald. In de meest essentiële gedeelten. Dat is een teken van de tijd waarin je leeft in feite. Tegenwoordig willen mensen meer liever dat mensen ervaren of voelen. En opeens wordt Jezus de oplossing voor allerlei alledaagse luxe problemen van ons als westerse mens. Ik had de vorige keer beloofd dat ik zou vertellen over het emo-christendom. Nou, daar zijn we nou aan toe. In de visie nummer 40, de EO-gids, van begin oktober 2006 stond een heel interessant artikeltje over het emotiegeloof. Daar staat dus emo voor, emotie-christendom. Geloof waarbij het eigen ik, de mens en zijn gevoel centraal staat. Ik lees even een paar stukjes voor. Mensen van nu, en dan met name jongeren, lijken continu bezig met de vraag, ontplooi ik mij wel genoeg en past dit wel bij mij? Met een grote focus op gevoel, op emoties. Ook in het geloof lijkt ervaring steeds belangrijker te worden. Nou, in het artikel komt naar voren dat een evangelisatiewerker, Stefan Paas van de Christelijk Gereformeerde Kerken, vast moet stellen dat de mens steeds meer op zichzelf gericht wordt. Nou, ik weet niet of onder jullie ook zijn die de Oogst lezen. In de Oogst zijn er ook een aantal artikelen aan gewijd aan dit soort onderwerpen. Maar de mens wordt steeds meer op zichzelf gericht. En er wordt een enorme nadruk op jezelf ontplooien, authentiek zijn, naar binnen kijken, dat soort dingen gelegd. En dat alles vanuit het gevoel. En dan zegt die meneer Paas, dit mensbeeld dateert uit de romantiek in de 18e en de 19e eeuw. Toen was het naar binnen kijken echter alleen weggelegd voor de elite. De gewone mensen waren vooral bezig met het hoofd boven water houden. Aan het einde van de 20e eeuw zie je dat dit romantische zelfbeeld is gedemocratiseerd. Oftewel, iedereen kan het bereiken. We hebben het allemaal zo goed dat we ons kunnen gaan bezighouden met deze luxe zaken. Heel veel mensen in de wereld zullen hier nooit aan toekomen, maar Nederlanders kunnen het zich permitteren. En dat vond ik heel opvallend. Want we kunnen het ons permitteren. Mensen in de derde wereld, en dat is even te zijn, maar in de derde wereld groeit de kerk het hardste. In Zuid-Amerika, Afrika, Azië, daar groeien kerken het hardste. Daar komen mensen massaal tot geloof. Maar wij lopen de kerk massaal uit. Er zijn nog een paar grote gemeenten en de evangelische beweging doet het wel leuk. In cijfers blijven we stabiel. Ik heb dat ooit eens een keer in een stukje afgezet tegen de bevolkingsgroei. En dan zie je dat we ook, om het zo maar te zeggen, achteruit boeren. Er zijn nog steeds ongeveer 120.000, 130.000 evangelische gelovigen in Nederland. Dat waren er in de jaren 50 ook. Maar de bevolkingsgroei is zo gegaan. Die is verdubbeld bijna in die tijd. Dan zie je dat het aantal gelovigen ook per saldo afneemt. Paas raakt hier de kern. De westerse mens is niet op zoek naar een verlosser. Als ze al op zoek zijn naar een geloofservaring, is dat naar een prettig geloof dat je bevalt. Een geloof waar je lekker bij voelt. Christenen worden door dit denken zwaar beïnvloed. Het is een olievlek die steeds verder uitdijt in de kerken en de gemeenten. En Paas constateert dan ook dat je heel veel kerkelijk toerisme hebt, zoals hij dat noemde. Vroeger werd dat ook wel eens snoepers genoemd. Die kwamen als er weer een goede spreker daar kwam, dan zaten ze daar. En een goede spreker daar kwam, snoepers noemen ze dat wel eens. Maar hij noemde het kerkelijk toerisme. Dat vond ik een mooi woord. Tot op zekere hoogte niet, maar je hebt ook je eigen gemeente. En je eigen verantwoording daarin. Maar als je het niet anders doet dan leuke sprekers achterna reizen. Ik heb het over leuke sprekers, hè, die het alleen maar op je eigen toepassen. Maar het... Dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar ik heb het over consequent. Die zoeken in de krant van, nou, wie spreekt waar? Oh, daar komt broeder die. Nou, dan moeten we daar maar zijn vandaag. Die, nou, volgende week daar. Nou, dan moeten we maar eens naar Drachten. Dan moeten we maar eens naar Leek. Nou, zo blijf je reizen. Ja, nou ja. Ik heb nog nooit gehoord. Alleen op internet kun je zo'n preken downloaden. Maar was wel de moeite waard. Nou, men hopt dus van het enige gezellige samen zijn naar het andere. En als je in de ene kerk niet genoeg te beleven is, je gevoelsleven niet voldoende bevredigd wordt, zoek je het in een andere kerk, waar wel iets te beleven valt. En Paas zegt dan ook, je ziet ook dat veel christenen maar wat rondzwerven, van ervaring naar ervaring, zonder ergens te wortelen. Ze willen niks missen, maar missen juist daardoor heel veel. Sommige christenen overschreeuwen zichzelf als ze zeggen God te ervaren. En dan zegt hij, ik ontmoet eigenlijk heel veel christenen die maar bar weinig voelen van God. Zij kunnen zich soms heel schuldig voelen daarover. Maar in de Bijbel staan heel veel verhalen van mensen die veel minder ervaren van God dan veel moderne mensen zeggen te doen. Nou, verder lees je van hem. In gesprek met niet-christenen moeten we oppassen met de reactie. Het geloof voelt zo goed voor mij. Hij maakt dat als evangelisatie werken natuurlijk ook mee. De mensen zeggen het voelt hier goed, het werkt echt. En volgens Paas levert dat namelijk een hele gevaarlijke situatie op. Het christelijk geloof zorgt er niet voor dat je aardse leven anders werkt. Dat je leven als christen er makkelijker op wordt. Uiteindelijk geloven we omdat het waar is en niet omdat het werkt. En tenslotte merkt hij op, bij het laatste oordeel vraagt de Heer, nou hij gelooft in het laatste oordeel, we kijken iets anders tegen dingen aan. Maar bij het laatste oordeel vraagt God niet, heb je wel genoeg gediscussieerd of ervaren? Maar veel eerder heb je gedaan wat ik vroeg. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben graag bezig met theologie en de Bijbel. Ik juich het toe, maar stap niet over een arme Lazarus op de stoep heen op weg naar de volgende geloofsbeleving of discussiebijeenkomst. Nou, hij slaat in feite de spijker op zijn kop. Hij ziet dat mensen op zoek zijn naar ervaringen en die centraal stellen. In feite ook iets wat je in onze cultuur heel sterk ziet. Mensen willen dingen beleven. Men wil het leven moet een groot feest zijn, in feite. En vooral geen tegenslag natuurlijk. En dat is ook iets natuurlijks wat gewoon in jezelf als mens zit. Het is leuk om leuke dingen te doen, zeg maar. En dat is tegenwoordig dus ook zo in de kerk of in de gemeente. Dat is ook iets waar mensen naar streven. Het moet vooral leuk, gezellig zijn en je al helemaal niet... pijn aan de ziel doen of dat je moet gaan nadenken over je eigen leven. Nou, het is een opvatting of ervaring die mensen dus ook proberen uit te dragen. Zo, kom bij ons in de dienst, bij ons is het feest, bij ons is het leuk, bij ons is het gebeuren naar dingen. En toch zijn het dingen die we als christenen dan misschien leuk vinden. Die andere geloven vanuit andere kerken ook aanspreekt, waardoor onze kerk zelf nog of gemeente zelf nog kan gaan groeien. Maar de mensen in de wereld spreekt het helemaal niet aan, want er komt nog een stukje bij en dat doorzien ze heus wel. Maar die ervaringen zijn het, die zijn het. Er is zelfs dus het woord voor, het emo-christendom. En daarom zie je ook dat de kerken die de mens centraal stellen en zijn gevoelde noden of zucht naar ervaring alleen maar christenen bereiken en die dat ook zoeken. Ze lijken heel succesvol. Ik noemde al even die kerk uit Zwolle bijvoorbeeld, die zo enorm hard groeit. Met alle respect voor de goede bedoelingen die de mensen daar sowieso in het begin hadden. En misschien nu nog steeds hebben. Maar het succes gaat ten koste van andere kerkelijke gemeenschappen. En het is een groei die geen groei is. Want er komen niet of nauwelijks mensen tot geloof uit de wereld, zeg maar. Mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben, komen er niet. Niet of nauwelijks. Ik heb daar, er was zo'n boek een tijdje terug. Dat ging over een bekende gemeente hier uit de buurt in Drachten. En die journalist heeft daar onderzoek gedaan, ook heel veel interviews en zo. En dan zag je ook die cijfers. En dan zag je dus dat van een aantal mensen die echt helemaal nog nooit iets van geloof gehoord hadden. Die daar binnen de gemeente tot geloof waren gekomen. Dat was maar een heel klein percentage. Het exacte percentage weet ik zo niet meer. 1 of 2% of zo. Het gebeurt bijna nooit. Gelukkig soms wel. Maar goed. Je ziet dus dat dat iets is. Ja, het trekt volle zalen. En tot de volgende hype voorbij komt. Ik weet nog in de jaren 80. Ik weet niet. Toen was ik nog vrij jong. Maar toen had je in de Pinksterbeweging. Toen kwam opeens het vallen in de geest. En dat mensen dus naar voren liepen. Ik weet niet of je het ooit wel eens gezien hebt, maar ik kijk wel een beetje donker. Ja, dat kwam in de jaren 80 al binnen in Nederland. Heel veel mensen weten dat helemaal niet. Die denken allemaal dat het kwam vanuit Toronto. Maar het was al veel eerder vanuit onder andere Zweden. Was er een prediker. Johansson heette die man. En die kwam. En ik heb dat zelf met eigen ogen gezien. Toen zag ik dat voor het eerst gebeuren. Dat zo'n prediker even zo deed bij mensen even met zijn handen naartoe. Of even blies. En dan ptoef de laars onderuit. Dat is een heel raar gezicht, als je dat voor het eerst ziet. En dat was dan vallen in de geest. Nou, het gaf heel veel discussie. In sommige gemeenten gebeurde dat dus in Nederland niet zoveel. Terwijl het in de jaren begin 90, denk ik, toen kwam die zogenaamde Toronto Blessing, noemen ze het toen opeens. Toen had een andere naam gekregen, werd iets beter verkocht, zeg maar, aan de mensen. En toen vond het veel breder ingang. Nou, ik heb van de week een documentaire gezien. En die heb ik ook op mijn website gezet, die kun je via internet bekijken. Daar zie je dat een Benny Hinn bijvoorbeeld, ik weet niet wie wel eens van hem gehoord heeft, maar zo'n gebedsgenezer die ook heel veel doet met vallen in de geest en weet ik veel. En dan zie je die documentaire, die door een Canadese zender gemaakt, die gaat nu al zo ver. Hij doet zijn jasje uit, gooit hem naar het publiek toe en men valt massaal. Rijen vol mensen vallen achterover. Dat is niet te geloven wat je ziet. En hij doet dat zo, pff, en boem, er vallen weer een heleboel mensen. Het lijkt wel een tovenarij, lijkt het wel. Maar hij trekt er echt volle zalen mee. Niet een paar duizend, maar hele arena's vol.
Daar dus, niet van.
Persoonlijk denk ik dat het puur tovenarij is. Dat durf ik rustig te stellen. De man zijn eigen gedrag en alle uitspraken van hem ernaast leggend, zeg ik, misschien dat hij ooit vroeger een keer goed begonnen is, maar hij is nu volledig de weg kwijt. Als ik alles naast elkaar zet, zeg ik, hij puur tovenarij wat hij dat doet. En, maar goed, ik vond een hele indrukwekkende documentaire voor mensen die een breedband aansluiten. Kijk maar eens op de website van bijbelgetrouw.nl. Daar staat die film op gelinkt. Je kunt bekijken via internet. Hij is in Nederland nooit op tv geweest, maar het is echt de moeite waard om te zien hoe dat eraan toe gaat. Hoe die man marchandeert met geld. Maar goed, dat is dus inderdaad zo'n beweging die de massa's trekt. Die gewoon mensen trekt. Mensen vinden het prachtig, een show. En er gebeurt wat. En dan zeggen ze, daar is God aanwezig. Dat meten ze af aan het feit dat er dingen gebeuren. Die wonderlijk zijn of onverklaarbaar. Nou, ik heb het Jomanda, hetzelfde kunstje, ook een keer zien doen op tv. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien. Maar het is dus gewoon, in het beste geval is het massapsychologie. Maar goed, in het ergste geval, nou ja, je durft het bijna niet te zeggen. Wie daar dan aan het werk is. En zo zien we dat mensen van de ene feest naar het andere hommelen. Als het maar een etiketje heeft, waardoor het christelijk lijkt of is. Of lijkt te zijn. De ongelovigen zijn er helemaal niet in geïnteresseerd. Die lachen zichzelf helemaal ziek om die dood en die daar ligt te spartelen in hun ogen dan. Dan markeert die gek. Ik had een keer een gelovige collega, een kerkelijke man. En die was een keer met een familielid mee geweest die naar de Pinkstergemeente ging. En die zei van, nou, wat ik nou meegemaakt heb, dat heb jij nog nooit gezien, zei hij tegen mij. Hij zei, ging ze met de hand erop en dan lijkt ze wel echt wel een half uur te schokken alsof ze spastisch waren. Ja, dat heb ik wel vaker gezien. Maar die mensen lachen erop. Ja, zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Maar goed, ongelovige mensen zijn er niet in geïnteresseerd. Wat maakt het hun al uit of het gezellig is in de kerk en dat je daar kan, zoals ik iemand op tv een keer hoorde zeggen, kan kikken op Jezus. Ze slapen liever uit of gaan naar het voetbalveld op zondagmorgen. Daar is het ook gezellig, heb je ook wat te beleven. Dus daarvoor hoef je niet naar een kerk te gaan. En als men als ongelovige dergelijke ervaringen, hè, gezelligheid samen ondernemen zoekt, nou, dan vinden ze dat wel elders, in de buurt barbecue, naar het voetbalstadion, andere dingen. En het komt omdat we de kern van het evangelie niet communiceren met mensen. De kern van het evangelie van Christus Jezus is dat ons gegeven is, is dat de wereld tot zijn discipelen gemaakt moet worden. En het is verworden tot een theatershow. Tot een ervaring of tot een gezellig samen zijn. Maar ik maak me sterk dat daarvoor de Heer toch niet gestorven is op Golgotha. Voor ons gezellig samen zijn, voor het feest. Het mag best feest zijn een keer, tuurlijk. Maar wel in de manier die Bijbels verantwoord is natuurlijk. De Joden hebben ook elke keer het feest om de wet. Nou, dat is echt feest en dan is ze door de ruimte. Nou, ik zie ons nog niet met de Bijbel zo rondlansen. Maar als dat dan gebeurt, zeg ik dan vooruit dan maar. Maar dat is wat anders dan wanneer iemand voor een zaal staat, even blaast of zijn jasje uitdoet en men kukelt achterover als een stel willoze slachtoffers. Nou, dan heb je toch over. Er is maar één situatie in de hele Bijbel waar het gebeurt, dat mensen achterover vallen. En dat is bij de gevangenneming in Gethsemane, waar de Heer op die manier de mensen dus vernedert. Om te laten zien dat Hij dus de macht heeft. Dus ik kan me niet voorstellen dat de Heilige Geest ons zou willen vernederen in een samenkomst op die manier. Om ons neer te slaan, zeg maar, zoals ze dat noemen. Goed, de kern van de evangelie is dus dat we de wereld tot discipelen moeten maken. De boodschap van het evangelie, de boodschap die we als gemeente van Christus moeten uitdragen en dienen te brengen, is dat het werk van Christus het centrum is van het evangelie. Dat het werk van Christus het centrum is van de wereldgeschiedenis. En dat het werk van Christus het centrum moet zijn van onze verkondiging. En als we ook maar iets communiceren aan de wereld om ons heen, dan is het dat we hoop hebben, omdat Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Nou, het dilemma waar mensen nou voor komen te staan, waarmee de mens eigenlijk geconfronteerd wordt, al in het Oude Testament, was dat de wet, die toch levenbrengend moest zijn, de pauze hadden we met de boeren leven over, de wet zegt, doe dit en je zal leven. Maar wat ze moesten doen, konden ze niet opbrengen. Die wet moest levenbrengend zijn, maar kon niet worden volbracht. De scheiding tussen God en mens bleef overeind, ook door die wet. Misschien werd het zelfs nog veel nadrukkelijker. Paulus zegt daar ook het een en ander over. En pas in het Nieuwe Testament komt daar de oplossing, die al beloofd was in Genesis 3, vers 15, als ik me goed herinner. Daar hou ik niet aan, Genesis 3. Maar dan pas komt die oplossing in Christus Jezus als perfect offer en als middelaar tussen God en mens. En door hem wordt de zonde dus ook weggenomen in de wereld. Christus overwon de vijanden van de mens, de zonde, de dood en degene die ze in deze wereld had gebracht, de Satan. En niet alleen dat, door Christus werd het voor de mens weer mogelijk om vrij tot God te gaan. Dan lezen we over in Romeinen 3, vers 21 tot 26. Dan zeggen we Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn wat dat betreft heel mooi, want die vertellen eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik in twee avonden vertel. Romeinen 3, vers 21 tot 26. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niets gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Door het geloof in Jezus wordt dus een mens gerechtvaardigd, vrij van zijn zonden. En op geen enkele andere manier. Er is geen andere weg. En we worden gerechtvaardigd omdat Christus rechtvaardig was. Hij, zonder zonde, nam die zonde op zich. In 2 Korinthe 5, vers 21 lezen we dan ook: hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dan staat ook onder 2 Korinthe 5, vers 21. Veel mensen vragen zich dan ook af waarom God zo wreed was om zijn eigen zoon te offeren. Nou, daar kan je heel diep op ingaan als je wil. Maar we moeten vasthouden aan de gedachte dat Christus Jezus God zelf was. In de gestalte van een mens. Feitelijk offerde hij zichzelf voor de mensheid. Hebreeën 6 of Hebreeën 4. Ik ben altijd in de war met waar het staat. Maar daar lees je dat. Een stuk over de erflater. Feitelijk offerde God zichzelf voor de mensheid. Dat is een van de geheimenissen, zoals Paulus ze noemt. Geen mens is in staat de wet te houden en zal zeker er niet door gered kunnen worden. En Paulus zegt dan ook in Galaten 2 vers 16, want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Nou, niet iedereen hier is op zondag ook aanwezig, maar een tijdje terug was broeder Huisman, die had een prachtige prediking wat dat betreft over het bloed, waardoor het bloed van Jezus kon redden. Nou, hou dat eens in gedachten ook in dit verband. En dat hij niet vanuit de mens, vanuit de Adamlijn kwam, maar uit de lijn van de vrouw. En natuurlijk vanuit de Heilige Geest verwekt was. Dat maakte Christus heel bijzonder in allerlei opzichten. De mens kan zichzelf niet redden. Het is voor een mens volslagen onmogelijk zelfs om zichzelf te redden. Denk erbij eens aan de toespraak van Petrus in Handelingen 2 vers 14 tot 40. Dus, lees het thuis rustig na. We hebben de tijd niet om het allemaal na te lezen. Maar daarin legt Petrus aan het volk uit van, ja, dit moet je doen om gered te worden. En dat kan alleen maar door Christus Jezus. Romeinen 5, vers 6 tot 11, lezen over dat we door Christus verzoend zijn. Galaten 3, vers 10 tot 14, hè, wat er gebeurt met de mensen die het van de wet verwachten. Daar hebben we al gelezen zo net in Romeinen 3, vers 21 tot 26, dat buiten de wet om wij nu gerechtigheid hebben. En Johannes 4, vers 10. Dat God ons heeft lief gehad. En dat staat onder geciteerd. Hierin is de liefde niet. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft. Als een verzoening voor onze zonden. In de verkondiging van het evangelie. In het delen van het evangelie. Dient daar de nadruk op te leggen. Een mens heeft een verlosser, een middelaar nodig. Om tot God te kunnen naderen. Deze middelaar is Christus Jezus. In Johannes 14 vers 16 zegt dan ook, zegt de Heer Jezus dan ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarmee vallen dus ook alternatieve opvattingen, hè, bijvoorbeeld de alverzoening, een bekende gedachte die tegenwoordig steeds meer opgang vindt, valt dan ook keihard af. Het gaat buiten Christus om in feite. Het is onmogelijk buiten Christus om, buiten een persoonlijke keuze voor hem, je met God te verzoenen. Niemand kan tot God naderen dan door Jezus. We gaan naar Matteüs 26, vanaf vers 34, vanaf vers 36. Heel bekende passage ook, Matteüs 26, vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen, zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede, en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende en hij zeide tot Petrus, waart gij lieden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male ging hij heen, en bad, zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad een derde malen, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen, slaap nu maar en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laten wij gaan. Zie die mij overlevert, is nabij. Nou, dit gedeelte heb ik vroeger op school ook wel vaak gehoord. En ook later wel in predikingen. En vaak wordt dan een nadruk gelegd op de discipelen die hier in slaap vallen. Ja, ze konden niet eens waken met de Heer. Maar de nadruk ligt op heel iets anders eigenlijk. Tot 3 maal toe vraagt de Heer namelijk: indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Let wel, indien het mogelijk is. Maar het was dus niet mogelijk. Er was maar één manier waarop de wereld weer met God verzoend kon worden. Anders had God het hier een punt gezet. Maar tot driemaal toe vraagt de Heer, het was niet mogelijk op een andere manier. De zonde door één mens in de wereld gebracht, kon ook maar door één mens worden weggenomen. Wanneer we dan ook zeggen dat er buiten het kruis verlossing mogelijk is, zeggen we dat Christus Jezus hier onnodig geleden heeft en volledig onnodig de straf van God heeft gedragen. Nou, dit soort zaken leren of accepteren in de gemeente of onderwijzen aan gelovigen of ongelovigen is daarmee dan ook een regelrechte ketterij. Onze boodschap moet zijn dat er slechts één weg tot behoud is. En dat is aanvaarding van Christus Jezus. Nou, ben je daarmee intolerant? Nou, bijvoorbeeld ten opzichte van andere religies. Nou, als tolerantie betekent dat ik het werk van Christus moet bagatelliseren, dan ben ik maar liever intolerant. Het is daarbij toch weinig liefdevol onze medemens onder het mom van respect of tolerantie verloren te laten gaan. Dat geldt dus ook voor tolerantie richting andere religies. Of zelfs zover te gaan dat je samen met ze gaat bidden op een berg. Of zelfs die bijeenkomsten, was het niet begin dit jaar of vorig jaar met de koningin, waar alle religies uit Nederland vertegenwoordigd waren, alle kerken. Behalve gelukkig. Als ik het zo mag zeggen, onze eigen stromingen, zeg maar. En een aantal, zoals men dan noemde, fundamentalistische christenen en zo. Die wilden daar niet bij zijn. Nou, goddank zou ik zeggen dat ze daarin een keuze durven te maken. Mensen zeggen soms dat Allah dezelfde God is als de God van Israël. Andere geloofsopvattingen moeten kunnen. Zelfs christelijke partijen, nou ja, we hebben het laatst een paar keer over gehad. Later mensen die moslim zijn of boeddhist of wat ook maar op hun kieslijst staan. Dus, moet kunnen. Het is een pluriforme maatschappij. Maar diezelfde pluriforme maatschappij was de maatschappij waardoor Israël te gronde ging. Waardoor ze verdreven werden uit hun land. Ik zeg niet dat Nederland een christelijk land moet worden, dat is onmogelijk. Maar als christenen denk ik dat wij ons aan pluriformiteit weinig gelegen hoeven te laten. We moeten daarom ook goed zijn, niet verwarren met gerechtvaardigd zijn. Dat zijn twee compleet verschillende werelden. Veel godsdiensten kennen aanhangers die op zich prima mensen zijn. Ik heb heel veel collega's die bijvoorbeeld islamiet zijn. Ik werk wel helemaal in een bedrijf waar vrij veel mensen uit de lagere inkomensgroepen werken, om het zo maar te zeggen. En dan heb je veel mensen die islamitisch zijn of vertrouwd zijn met een man die het is, waardoor de vrouw het ook automatisch wordt. Goed, je kan daar best mee omgaan, ze zijn aardige mensen. En ze vinden mij misschien ook wel aardig, dat weet ik niet. Ik doe gewoon dingen voor hun op de computer, dus vinden ze me aardig. Maar het is gewoon zo, je kan met die mensen omgaan, je vormt een maatschappij met hen, maar dat betekent niet dat je ze hoeft te aanvaarden binnen de gemeente van Christus. Dat betekent niet dat je hun geloofsopvattingen moet goed praten. Als ik met die mensen in gesprek ben, ik weet niet waarom, maar het gaat heel vaak over Israël. En dan merk je dat er twee meningen recht tegenover elkaar staan. En dan hoef je echt niet te zeggen van, ik heb er ook wel begrip voor dat je zo denkt. En die Israëlieten hebben inderdaad die grond ingepikt. Dus ik ga daar helemaal niet in mee. Ik zeg, want het is het land van God en Israël mag daar wonen. Ja, maar. Maar Ismaël is ook een zoon van Abraham. Ja, die heeft die andere ruimte die daar ligt. Dat is nogal wat meer. Dus dat moet genoeg wezen. Dus dat zijn, je komt met de evangelie bij die mensen niet ver. Maar ze accepteren als mens kan. Accepteren van hun opvattingen en samen met hun, zoals onze premier deed, de slofjes uit en de moskee inlopen. Ja, dat kan je niet doen. Als lijsttrekker van een christelijke partij, wat mij betreft. Wanneer we de wereld niet durven voorhouden, uit zogenaamd respect voor andermans denkwijze of uit misplaatste tolerantie dat ze verloren gaan zonder Jezus, zullen er heel veel goede mensen verloren gaan. Nou, we gaan niet aan de borrel, maar het is een heldere wijn schijnt het te zijn. We moeten namelijk klare wijn schenken. Nou, tot nu toe hebben we het volgende gezien. De schepping toont aan dat de mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. God heeft geen robots geschapen, maar denkende wezens. Die zelfstandig kunnen handelen en optreden. Dat betekent in het goede, maar ook in het slechte. De zondeval toont dat de mens zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich bevindt en zelf verantwoordelijk is voor zijn zonde en dat geen mens onschuldig is. En Christus' verlossingswerk is noodzakelijk voor de mens om weer tot God te kunnen naderen. Nou, we moeten daarom in onze boodschap aan de mensen geen water bij de wijn doen en volledig helder daarover communiceren. Nou, het antwoord van de mens: ik heb nog een mooie autoverkoper gevonden. Misschien ken je die types wel. Oh, een tof jasje. Het antwoord van de mens: wanneer je auto's of andere producten verkoopt, weet je misschien ook hoe belangrijk het is om het zo te zeggen, om de deal af te ronden. Die handtekening moet bij contract komen. Hij staat er met twee pennen klaar. De koop moet rond. Als je een product koopt of verkoopt, is dus de slothandeling een handdruk. Of wanneer je het formeel wilt regelen, dan zet je iets op papier. Het dient een handeling te volgen, anders is er geen koop. Als je een auto verkoopt en tegen de geïnteresseerde koper na de verkoop praat en de proefrit zegt van, nou, doe je voordeel maar mee. Dan verkoop je hem niet, tenzij je hem wel heel graag zegt, ja, maar ik wil kopen. Ja, als verkoper zet je er wat druk op en je laat iemand tekenen. Een mooie auto zo, ja, bevalt. Ja, nou, zullen we dan maar eens gaan kijken waar we met elkaar een deal kunnen sluiten. Anders is alles namelijk voor niks geweest. Nou, vaak zien we dat wanneer mensen het evangelie vertellen, aan het eind van het verhaal gezegd wordt, wil je met me bidden om Jezus in je hart te vragen? Of tijdens sommige diensten wordt mensen gevraagd om de hand op te steken om een nieuw leven te beginnen met de Heer. Dat is goed bedoeld. Maar is dat wat we willen? Moeten we dan de koop even rondmaken? Nou, we spannen ons in om mensen te doordringen van het feit dat ze zondaars zijn die redding nodig hebben. Dat ze een rebellie leven tegen God en dat ze vergeving nodig hebben. Nou, hoe kun je vergeving krijgen voor iets wat je niet noemt? Daarom moeten mensen hun zonden ook belijden voor God en Jezus aanvaarden als het zoenmiddel. En daarna, en dan komen we terug op het begin van dit hele verhaal eigenlijk, daarna kun je ze ook gaan verder helpen om ware discipelen van de Heer Jezus te worden. In Handelingen 2, vers 37 tot 41, lezen we daar iets over, hoe dat dan toegaat. Dus Handelingen 2, vers 37 tot 41. Een soortgelijke gedeelte staan ook, er staat ook onder ook Matthäus 16, vers 24, 25 en Johannes 3, vers 4 tot 10. Of we lezen nou in Handelingen. Dus na de toespraak van Petrus. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zowel zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Nou, dan zou je zeggen, de koop is rond. Maar daarna zie je dat de gemeente ontstaat, dat er veel meer gebeurt, dat de mensen onderwijs kregen, dat de gemeente groeide. Bekering is het afkeren van je oude zondige leven. Een nieuw leven beginnen met Christus Jezus. En wanneer we dus met iemand spreken over het evangelie, dan moeten we deze mensen duidelijk maken dat het niet moet blijven bij een hand opsteken of Jezus in je hart vragen. Dat zijn emotionele momenten vaak, maar daarna komt ook de volgende stap, een leven met de Heer. Afkeren van de zonde, vergeving van de zonde vragen, Christus aanvaarden en een nieuw leven beginnen.